Ja, ik wil met u gaan naar Genesis hoofdstuk 42. Zoek dat maar op, Genesis hoofdstuk 42. En u zult zien dat dat hoofdstuk een prachtige illustratie is van hetgeen wij vanmorgen hebben behandeld aan de hand van de brief van Jacobus, waar we stilgestaan hebben bij Jacobus 1, vers 12 tot en met vers 18. En in Genesis 42, daar vinden we de allereerste reis van de broeders van Jozef naar Egypte. Waar ze dus de onderkoning van Egypte ontmoeten, hun eigen broer Jozef, terwijl ze het niet weten. We gaan lezen. Genesis 42 vanaf vers 1. Toen Jacob vernam dat er in Egypte koren was, zeide hij tot zijn zonen: waarom ziet gij elkander aan? Voort zeide hij: zie, ik heb gehoord dat er in Egypte koren is. Trek daarheen en koop daar koren voor ons, opdat wij in leven blijven en niet sterven. Toen trokken 10 broeders van Jozef heen om in Egypte koren te kopen. Doch Jacob liet Benjamin, Jozef broeder, niet met zijn broeders meegaan, want hij dacht: er mocht hem eens een ongeluk overkomen. Onder degenen die kwamen om koren te kopen, waren ook de zonen van Israël, want er was hongersnood in het land Kanaan. Jozef nu was de machthebber over het land. Hij was het die aan al het volk van het land koren verkocht. Toen nu de broeders van Jozef aangekomen waren, bogen zij zich voor hem neer, met het aangezicht ter aarde. Zodra Jozef zijn broeders zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof hij een vreemde voor hen was. Hij sprak hen bits aan en zeide tot hen: van waar komt gij? Ze zeiden: uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broeders wel, maar zij herkenden hem niet. Toen herinnerde Jozef zich de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen: gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te zien waar het land open ligt. Doch zij zeiden tot hem: nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn alle zonen van één man, wij zijn eerlijke lieden. Uw knechten zijn geen verspieders. Doch hij zeide tot hen: nee, maar gij zijt gekomen om te zien waar het land open ligt. Daarop zeiden zij: uw knechten waren 12 in getal, wij zijn broeders, zonen van één man in het land Kanaan, en zie, de jongste is thans bij onze vader, en één is er niet meer. Toen zeide Jozef tot hem: het is zoals ik tot u gesproken heb, gij zijt verspieders. Hieraan zult gij getoetst worden. Zowaar Farao leeft, gij zult van hier niet weggaan, tenzij uw jongste broeder hierheen komt. Zend één van u om uw broeder te halen, maar gij zult gevangen blijven, zo zullen uw woorden getoetst worden of gij de waarheid spreekt. Maar indien niet, zowaar Farao leeft, dan zijt gij verspieders. En hij zette hen gezamenlijk 3 dagen lang in hechtenis. Op de 3e dag nu zeide Jozef tot hen: doet dit opdat gij in leven blijft. Ik vrees God. Indien gij eerlijke lieden zijt, laat dan 1 broeder van u gevangen blijven in het huis van bewaring. Maar gaat gij heen, neemt koren mee voor de honger uw gezinnen. Doch dan moet gij uw jongste broeder tot mij brengen, opdat uw woorden waarheid mogen blijken en gij niet sterft. Zij nu deden dat dus, en zeiden tot elkander: voorwaar, nu boeten wij voor wat wij onze broeder aangedaan hebben. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid, toen hij ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden niet. Daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Toen antwoordde Ruben hun: heb ik u niet gezegd, bezondigt u niet aan de knaap? Maar gij hebt niet geluisterd, nu wordt zijn bloed van ons geëist. Ze wisten echter niet dat Jozef hen verstond, want zij gebruikten een tolk. Toen wendde hij zich van hen af en weende. Daarna keerde hij tot hen terug en sprak met hen. Hij nam Simeon uit hun midden en liet hem in hun bijzijn binden. En Jozef beval dat men hun zakken met koren vullen en ieder het geld in zijn zak teruggegeven zou. En dat men hen hun teerkost voor de reis zou geven. En men deed hun aldus. Daarna laadden zij hun koren op hun ezels en gingen van daar weg. Toen een zijn zak opende om in het nachtverblijf zijn ezel voeder te geven, zag hij zijn geld en zie, het lag boven in zijn zak. Hij zeide tot zijn broeders, mijn geld is teruggegeven, zie maar, het ligt in mijn zak. Toen ontzonk hun de moed en zij wenden zich bevende tot elkander en zeiden, wat heeft God ons nu aangedaan? Toen zij bij hun vader Jacob gekomen waren in het land Kanaan, deelden zij hem alles mee wat hun wedervaren was en zeiden, die man, de heer van het land, heeft ons bits aangesproken en bejegende ons als verspieders van het land. Toen zeiden wij tot hem, wij zijn eerlijke lieden, wij zijn geen verspieders, wij waren 12 in getal, broeders, zonen van onze vader. Eén is niet meer, en de jongste is thans bij onze vader in het land Kanaan. Toen zeide die man, de heer van dat land, tot ons, hieraan zal ik weten, dat gij eerlijke lieden zijt. Eén broeder van u zult gij bij mij laten. Neem dan koren voor de honger uw gezinnen en gaat heen, en brengt uw jongste broeder tot mij, opdat ik weet, dat gij geen verspieders zijt, maar eerlijke lieden. Dan zal ik uw broeder aan u teruggeven, en gij moogt vrij in het land rondtrekken. Toen zij hun zakken ledigden, daar lag ieders geldbuidel in zijn zak, en toen zij en hun vader hun geldbuidel zagen, werden zij bevreesd. En vader Jacob zeide tot hen, gij berooft mij van kinderen. Jozef is niet meer, en Simeon is er niet meer. En Benjamin wilt gij meenemen? Dit alles is tegen mij. Toen zeide Ruben tot zijn vader, gij moogt mijn twee zonen doden, indien ik hem niet tot u breng. Geef hem onder mijn hoede, en ik zal hem tot u terugbrengen. Maar hij zeide, mijn zoon gaat niet met u mee, want zijn broeder is dood, en hij is alleen overgebleven. Overkomt hem een ongeluk op de weg die gij gaan zult, dan zult gij mijn grijze haar met verdriet in een dodenrijk doen nederdalen. Ja, wat een hoofdstuk, hè? Het begint met ons te vertellen dat er een geweldige hongersnood is in Kanaan. Ja, dat hadden we al gezien, want ja, Jozef die had de droom van de farao uitgelegd en er zouden eerst 7 vette jaren komen en daarna 7 magere jaren. En Jozef had de farao het advies gegeven om in de vette jaren al dat koren van Egypte op de bergen op te slaan, zodat ze koren zouden hebben, te eten zouden hebben, als die magere 7 jaren zouden komen. En die hongersnood is dus wel wereldbreed geweest. Want het was universeel, want je leest in het voorgaande hoofdstuk het laatste vers, hoofdstuk 41, vers 57, en de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde. Het was dus op de gehele aarde, was het slecht, men had honger. Er was een enorme hongersnood. En dan opeens, dan verneemt men ook in Kanaan, en ik denk dat Jozef dat ook wel vernomen heeft van rondtrekkende karavanen, hè, want heel wat karavanen trokken, als je dat in de oudheid ziet, over de koninklijke weg die daar dwars door het land Kanaan liep, van Egypte zo naar Assyrië en naar Babylon, die weg liep daar en daar kwamen talloze reizigers over. Dus hij vernam ook van de reizigers, dat hoorde hij. Hij vernam dat er koren te koop was in Egypte. Een hongersnood. Ja, vanmorgen hebben we stilgestaan bij beproevingen. Wat zijn nou beproevingen en wat zijn nou verzoekingen? En met nadruk stonden we stil bij verzoekingen. Ja, een hongersnood is een beproeving. Een hongersnood is geen verzoeking. We zagen vanmorgen uit Jacobus 1, vers 13, 14 en 15, dat een verzoeking komt voort doordat je je eigen begeerte, richt je ergens op. Je wordt door de eigen verlokking van je eigen begeerte, word je verleid om iets te verlangen, om iets te begeren. En als dat dan... Ja, als het dan doorwerkt in je leven, dan brengt je dat tot zonde. En de schrift zegt, laat niemand zeggen dat God ons verzoekt. En Jacobus laat heel duidelijk zien dat wij dat zelf zijn. Wij brengen onszelf in verzoeking. God laat niemand in verzoeking brengen of komen. Dat doen we zelf. Maar wat zijn beproevingen? Beproevingen zijn dingen die ons overkomen. Dat zoek je zelf helemaal niet op. Dat begeer je ook zelf helemaal niet. Een hongersnood begeer je niet. Om in het ziekenhuis te liggen zoals zuster Schouten met zo'n been, dat verkies je niet. Niemand in dat ziekenhuis verkiest de ziekte die hij heeft. Maar het overkomt je. En dan is het voor een gelovige een beproeving. En waarom is dat een beproeving? Omdat God deze dingen in ons leven toelaat opdat ze mogen medewerken ten goede. Wat is dan dat goede wat God erbij op het oog heeft? Nou, het goede wat de Heer erbij op het oog heeft, het doel, is dat wij ons nog meer gaan begeven in zijn gemeenschap. Dat we getrokken worden in zijn gemeenschap. Dat we niet zien op onszelf en we gaan vertrouwen op onszelf. Maar dat we onszelf meer verliezen en geheel ons vertrouwen stellen op de Heer. Dat we groeien in ons geloof. En dat we zo volwassen worden in het geloof. Zodat we God kunnen gaan dienen. Zodat God ons kan inschakelen in de uitvoering van zijn plannen. En nou de vraag. We vinden hier de zonen Israëls. Waaruit die 12, we vinden hier die stamhoofden van die 12 stammen Israëls. Gods kanaal van zegen voor de wereld. De verkiezingen Abraham, Isaac en Jacob. Hier zien we Jacob met zijn 12 zonen. En zijn deze zonen in gemeenschap met God? Zijn ze nu zo ver geestelijk gegroeid dat ze samen met Abraham, Isaac en Jacob een kanaal van zegen kunnen gaan zijn voor de wereld? Nee, nog lang niet. Er is van alles mis in deze familie. Er staat nog heel veel tussen hen en God in. Ze hebben notabene hun eigen broer gehaat en verkocht als slaaf aan Midianieten die naar Egypte gingen. En iedereen weet het behalve Jacob. En daarom vindt Jacob het ook zo vreemd, hè? In vers 1. Als zij, die zonen en hij, hoort van de karavanen dat er koren is te koop in Egypte, dat dan die zonen helemaal niet zeggen, kom laten we naar Egypte gaan. Daarom zegt hij in vers 1, toen Jacob vernam dat er in Egypte koren was, zeide hij tot zijn zonen, waarom ziet gij elkander aan? Waar sta je nou te dralen? Waar zit je elkaar zo vreemd aan te kijken? Ga toch naar Egypte. Ga toch koren kopen opdat we het overleven. Voort zeide hij, zie ik heb gehoord dat er in Egypte koren is. Trek daarheen en koop daar koren voor ons, opdat wij in leven blijven en niet sterven. Ja, wij begrijpen wel waarom dat ze elkaar aan staan te kijken. En waarom dat niet staat te trappelen van ongeduld om naar Egypte te gaan. Want ze weten diep in hun hart wel hoe het zit. Ze zijn een beetje bang voor dat Egypte. Ze weten ergens wel dat ze Jozef daarheen hebben verkocht. En je ziet dat hier hun geweten begint te spreken. En dat ze worden herinnerd aan hun broer Jozef. En toch, de nood wordt hoger en hoger. En daarom in vers 3 gaan ze. Toen trokken 10 broers van Jozef heen om in Egypte koren te kopen. Het zijn er 10. Jacob leed er eentje thuis. Dat was de andere zoon van Rachel. Hij had van Rachel maar 2 zonen. Jozef en Benjamin. En Jozef was die kwijtgeraakt. En hij had Benjamin zo lief. Die had eigenlijk de plaats voor hem van Jozef ingenomen. De jongste. En die jongste liet hij thuis. Doch Jacob liet Benjamin, Jozefs broeder, niet met zijn broeders meegaan. Want hij dacht, er mocht hem eens een ongeluk overkomen. En je ziet hoe toch Jacob geknakt is innerlijk door het verlies van Jozef. Dat hij daar nog steeds eigenlijk verdriet van heeft. Hij is nog steeds verbroken daarvan. En dan zie je die 10 gaan naar Egypteland. Vers 5. Onder degenen die kwamen om koren te kopen waren ook de zonen van Israël. Want er was hongersnood in het land Kanaan. Jozef nu was de machthebber over het land. Hij was het die aan al het volk van het land koren verkocht. Toen nu de broeders van Jozef aangekomen waren, bogen zij zich voor hem neer met het aangezicht ter aarde. Ze bogen zich voor hem neer. En Jozef herkent ze. En wat ging er door Jozef heen? Staat er ook in vers 9. Toen herinnerde Jozef zich de dromen die hij van hen gedroomd had. En wat had hij gedroomd? Nou, hij had 2 dromen gedroomd, hè. Zoek maar op in Genesis 37. Dat is te vlakbij. Genesis 37, vers 5. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. Daarom haatten zij hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen, hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoven binnen het veld. Daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem, wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij soms over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide, nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en de 11 sterren bogen zich voor mij neer. Mijn vader, mijn moeder en mijn 11 broers. En hij herinnert zich. Als hij het ziet gebeuren voor zijn ogen, dat ze voor hem te neerbuigen. Hij herinnert zich opeens de droom. Ja, profetie gaat in vervulling. Altijd. En het kan heel lang duren, maar profetie gaat in vervulling. Net zoals deze broers hier buigen voor Jozef, zal ook eens Israël buigen voor de Heere Jezus Christus. Dat is eigenlijk het typologische beeld wat je hier ziet. Want die broers, ja, dat zijn de stamvaders van Israël, vertegenwoordigen ook Israël. En zij buigen zich hier voor Jozef neer en de grote Jozef is Jezus Christus. En net zo goed, ze de Heere Jezus hebben verkocht voor de zilverlingen. En die Jezus hebben gekruisigd en niets met hem te doen wilden hebben, hem haten, zoals we dat lezen in Genesis 37, zo zullen zij zich voor hem neerbuigen. Maar er moet nog heel veel gebeuren voor Israël zover komt. En er moet nog ook heel veel gebeuren voordat echt hier deze broers, die zich dan nu, terwijl ze het niet weten, zich voor Jozef neerbuigen, echt in gemeenschap met Jozef komen en dat alles tussen hen weer in orde komt. Zodra Jozef, vers 7, zodra Jozef zijn broeders zag, herkende hij hen. Maar hij deed alsof hij een vreemde voor hen was. Hij sprak hen bits aan en zeide tot hen, van waar komt gij? Ze zeiden uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broeders wel, maar zij herkende hem niet. Ja, hij herkent ze, maar zij herkennen hem niet. En Jozef die maakt zich niet bekend. Hij is bits tegen ze, kortaf. En hij doet als een vreemde voor hen, niet als een bekende. Er zijn wel eens van die mensen die bekritiseren dan Jozefs houding hierin. Die zeggen, ach, dat is helemaal niet nodig dat Jozef zich hier zo heeft gedragen. Jozef had gewoon moeten bekendmaken wie hij was. Waarom dat verzwijgen? Maar wacht eens even. We moeten niet vergeten wie die 10 broers zijn. Deze 10 broers zijn harde mannen. Het zijn hele vrede mannen. Ze staan buiten de gemeenschap met God. Het zijn mannen van de wereld. Ze hebben een eigen broer, hebben ze verkocht als een slaaf naar Egypte. Het zijn broers met bloed aan hun handen. Ze hebben een hele stad uitgemoord. De stad Sichem, weet u dat nog wel? Dat die stad zich moest laten besnijden en dat ze onder de mom van dan zouden ze wel een soort verbond met hen aangaan. Nou, het was allemaal leugenachtig, want toen die mannen van de stad zich besneden hadden, toen werden ze overvallen en de hele stad Sichem werd uitgemoord. Ze worden daarom beproefd, deze broers, met als doel dat ze in de gemeenschap worden getrokken met Jozef, worden getrokken met de Heere. En dat ze ook, daarom worden ze ook beproefd, dat ze zullen ontdekken wie zij van nature zelf zijn. Als gelovigen wijken uit de gemeenschap met God, als wij perioden in ons leven kennen dat wij niet meer in gemeenschap staan met God, waar spreekt de Bijbel dan over? Dan verhardt ons hart zich. Dan worden we harder. Dan zou je kunnen zeggen, dan gaat de warmte uit ons leven weg. Het wordt steeds killer. Het wordt steeds kouder. En we verijzen. Er komt een ijslaag. Komt er eigenlijk op onze ziel. Je zou kunnen zeggen, van waar je vroeger heerlijk kon zwemmen in een meer, in de zomer. Terwijl het lekker warm is en je kan heerlijk kan je daarin zwemmen. Het wordt opeens winter. En de boel die bevriest. En je kan er onmogelijk in zwemmen. Als je daarin zou duiken, dan breek je je nek. Zo kan men zich verharden. En verharding in de Bijbel komt altijd door ongehoorzaamheid. De Heere niet willen volgen. Kiezen niet voor de Heere, maar kiezen voor iets anders. En dan komen die verzoekingen naar boven. Dat je eigen hart je verzoekt, je arglistige hart je verzoekt om dingen te doen uit begeerte die haak staan op het nieuwe leven wat we hebben gekregen. En dat komt dat oude leven en dat neemt bezit van ons, dat vereist ons. En alle warmte die gaat er uit ons leven weg. En wat is er dan nodig? Dan is er nodig dat de Heere ons dan verbreekt. Dat hij een ijsbreker dwars door ons leven laat gaan. En dat er scheuren komen. In die harde korst, in die harde laag, die ijslaag die we in ons leven hebben gevormd. Zodat hij kan doorbreken met ons liefde, met zijn liefde. Dat is verbroken worden uiteindelijk van hart. En dat gaat niet zomaar. Ja, hij is bits tegen zijn broers. Hij doet zich als een vreemde voor. Hij herkent ze wel, maar zij herkennen hem niet. Wil Jozef nu zijn broers straffen? Hij heeft nou de kans. Jozef heeft nou de kans. Hij is de onderkoning van Egypte. Hij wordt hier genoemd de machthebber van het land. Hij kan ze dubbel, driedubbel. 10-dubbel laten terugbetalen voor wat zij hem hebben aangedaan. Met dubbele munt. Doet hij dat? Nee, dat doet hij niet. Hij had de meest ergste straffen over hen kunnen laten uitvaardigen. Maar dat doet hij allemaal niet. Dat doet de Heer Jezus Christus in ons leven ook niet. Ook al hebben we nog zoveel gedaan. Ook al zijn we nog zo ver uit zijn gemeenschap geweken. Hij heeft ons lief. En Jozef hier heeft ook zijn broers lief. Een beproeving. Ja, dat zijn dus moeilijkheden die God ook in ons leven gebruikt, die op ons weg komen, niet om ons te straffen, maar om ons te verbreken, dat ons geloof gaat groeien, dat ons geloof sterk wordt gemaakt, zodat we in het geloof echt gaan staan. Moeilijkheden gebruikt de Heere om ons te oefenen in het geloof. En als je een sterk, groot geloof wil hebben, dan moet je geoefend worden. En dan moet je geoefend zijn. En vanmorgen hebben we dat vergeleken met een spier. Een spier wordt alleen maar sterk. En wordt alleen maar groot en krachtig. Als je hem oefent. En als het geloof sterk moet zijn in ons leven, dan laat de Heer moeilijkheden toe. Als ware als beproevingen in ons leven toe. Om ons daar sterker uit te laten komen. En wat we vanmorgen ook over dachten, het is ook zo gevaarlijk om daar verkeerde conclusies aan te verbinden aan zulke beproevingen. Het is ook zo makkelijk en gevaarlijk dat als wij ons in beproevingen bevinden, in de moeilijkheden bevinden, dat we dan verkeerde conclusies gaan trekken. Want dat doen we ook zo snel. Ook zo snel gaan we dan denken dat God ons verlaat, dat God ons vergeet of dat God ons straft. En of dat God ons niet lief heeft, maar de Heere heeft ons lief. En toch kan de Heere in die beproeving best bits tegen ons zijn. Dat hij er wel lijkt een vreemde. Het kan best wel zijn, midden in zo'n moeilijkheid van het leven, alsof de hemel van koper is. En of je gebed er gewoon op afstuitert, alsof je geen antwoord krijgt. Ze kwamen in de moeilijkheden, deze broeders, met z'n tienen. Enorm in de moeilijkheden. En die moeilijkheden worden alleen maar groter en groter in dit hoofdstuk. En toch, Jozef is hun steeds nabij. Ze weten het niet, maar hij is er. Hij staat om de hoek. Hij weet alles. En ze staat in vers 23. Zij wisten echter niet dat Jozef hen verstond, want zij gebruikten een tolk. Toen wendde hij zich af en weende. Christus is altijd ons nabij. Hij weet alles. Hij verstaat ook alles. Maar we weten het niet in die moeilijkheden. Hij laat het toe. Want hij heeft een groter doel op het oog. Jozef heeft een groter doel op het oog. Het verbreken van zijn broeders. En dat ze in gemeenschap met hem komen. Dat ze verbroken worden van hart. Dat ze veranderen. Dat ze zichzelf leren kennen. En dat ze kunnen worden gebruikt door de Heer om stamhoofd te zijn van de 12 stammen Israëls. Een kanaal van zegen straks voor heel deze wereld. Een open kanaal. Maar het zat helemaal verstopt. Het zat helemaal dicht. En hij weende. En net zo goed als Jozef met hier weent en met innerlijke ontferming bewogen was over zijn broers, is de Heer Jezus Christus ook in ons leven met innerlijke ontferming bewogen. Ja, Jozef kent zijn broers. Maar zijn broers kennen hem niet. Daar komt meer voor hoor, in de Bijbel. Ga maar eens naar Johannes 20. Johannes hoofdstuk 20. Daar lezen we in vers 13. Johannes 20 vers 13. Dan zie je iemand die weent. Een vrouw. Dat is Maria van Magdalena. En dan staat er in Johannes 20 vers 13... Als daar die engelen dan met Maria spreken, Dan zeggen die engelen, en ze zeiden tot haar vrouw, waarom weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat zij mijn heren weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was, en zeide tot hem, Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zeide tot hem in het Hebreeuws, Rabuni. Dat zeggen wil, meester. Opeens herkende ze hem, maar eerst niet. Verdriet in ons leven kan ons verblinden. Geestelijk verblinden. We kunnen zo verdrietig zijn door omstandigheden, zo terneergedrukt, dat we de Here niet meer zien. Terwijl die voor ons staat. Terwijl we hem zelfs zoeken. Want ze zocht hem. Ze had hem nodig. Ze miste hem enorm. Maar door het verdriet, als ware is ze blind geworden door haar tranen. En zo kunnen we ook overmand zijn door verdriet, door allerlei omstandigheden, waardoor we de Here niet zien, niet herkennen. Totdat de Heer ons bij onze naam noemt. En dwars door dat verdriet opeens heen breekt en wij de Heer zien. En dan is opeens al het verdriet verdwenen. Want dan komt er een blijdschap en een vreugde in ons hart. Hetzelfde zie je in Lucas 24. Weer een ander voorbeeld. Lucas 24. Ook in vers 13. Lucas 24 vers 13. En dan ben je aanbeland bij de Emmausgangers. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En ze spraken met elkander over wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij hem niet herkenden. Dat hebben hetzelfde. Zij kennen hem niet. En dan krijg je nog een heel verhaal, dan slaan we voor een heel groot gedeelte maar over. En dan gaan we verder in vers 25. En wat zegt dan de Heere Jezus uiteindelijk tegen hen op onderweg? En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus die niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En nog herkennen ze hem niet hoor. Ze vindt een man die heel veel van de Bijbel weet. En die heel veel over de Christus begint te vertellen en uit te leggen uit het Oude Testament. Dan staat er in vers 30, als ze dan hem uitnodigen om met hem, dat hij bij hen binnenkomt en maaltijd met ze houdt, dat ze gezamenlijk de maaltijd, de avondmaaltijd gaan gebruiken, dan staat er in vers 30, en het geschiedde toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. Ze herkenden hem, waaraan herkenden ze hem? Toen hij het brood brak, aan die doorboorde handen. En opeens herkenden ze hem. Opeens werd hun ogen geopend. Dat is een ander voorbeeld. Dit is niet verdriet, waardoor onze ogen verblind zijn en we de Here niet zien. Maar is het ongeloof. O onverstandigen. O trage van hart. Waarom gelooft gij niet alles wat in de schrift geschreven staat? Ik zeg het maar met mijn woorden. Ongeloof. Ongeloof kan ons verblinden. Dat we de Here niet zien. In hetzelfde hoofdstuk vind je die discipelen van de Heer. Wat staat daarover? In vers 36. Want wat doen die Emmausgangers? Die Emmausgangers die gaan direct terug naar Jeruzalem. En die gaan direct de discipelen van de Jezus vertellen. Dat zij de Here hebben ontmoet onderweg. En dat hij met hen gesproken heeft. En dat ze met hen brood hebben gebroken. 'S avonds. En wat staat dan in vers 36? En terwijl zij hierover spraken, stond hij zelf in hun midden. En ze werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Ze herkennen hem niet. Ze denken het is een geest. Doch hij zeide tot hen, waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben, betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft zoals gij ziet dat ik heb. Hij moet het nog overtuigen ook, dat hij het is, want ze herkennen hem niet. Hetzelfde voorval staat ook in Markus 16. En als je dat erbij leest, dan staat er toch nog iets meer, want er staat in Markus 16, vers 14, maar één tekst erover. Maar het is dezelfde gebeurtenis. Markus 16, vers 14. Daarna verscheen hij aan de elfen zelf, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en, wat nog meer, hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden die hem aanschouwd hadden nadat hij opgewekt was. Ze hadden van verschillende groepen gehoord, van Maria van Magdalena, van Petrus, nu ook van de Emmausgangers. Maar ze waren, hun hart was verhard. Nee, nou, dat kan toch niet waar wezen. Deze elf, die zijn 3 jaar lang, hebben ze met de Heer Jezus mogen wandelen op aarde. Die hebben toch geen hard hart. En dat zeggen we ook vaak van heel veel geloven die we kennen. Ze zeggen, nou, die heeft geen hard hart hoor. Nou, laat het oordeel maar aan de Heer over. De Heer kent ons. En we kennen ons eigen hart. En er moet maar wat in ons leven gebeuren door beproevingen, door moeilijkheden. Of er gaan dingen soms tussen ons en de Heer instaan. En we gaan nog de Heer kwalijk nemen ook. En als het niet oppast, komt er een ijslaagje over ons leven, in ons hart, die de Heer alleen maar kent. En aan de buitenkant zijn we heel vriendelijk, heel vroom tegen iedereen. Ja hoor, het is allemaal goed hoor, ja hoor, ja. Ja, maar het is niet zo. Ja, de Heer kent ons en de Heer verwijt hun ongeloof. Wat is ongeloof? Ongeloof is je vertrouwen stellen op hele andere dingen dan op de Heer. Je vertrouwen stellen op anderen. In plaats van op de Heer. Je vertrouwen stellen op je eigen kunnen en je eigen inzicht. Maar niet op de Heer. Dat is ongeloof. Ongeloof werkt de hardheid in ons leven, in ons hart. En beproevingen zijn er juist voor om te zorgen, ja, dat we verbroken worden. Dat we klein worden. En dat we de Heer weer gaan vertrouwen. Ja, die broers hier, die worden behoorlijk beproefd. Ze herkennen hem niet. En tot 3 keer toe worden ze hier beschuldigd dat ze verspieders zijn. In vers 9 zegt Jozef dat tegen zijn broers. En hij zei tot hen, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te zien waar het land open ligt. En ook in vers 14. Het is zoals ik tot u gesproken heb, gij zijt verspieders. En ook in vers 16 helemaal aan het eind. Dan zijt gij verspieders. Ze worden door 3 keer toe beschuldigd. Jullie zijn verspieders. En wat zijn verspieders? Daar is een modern woord voor. Dat is spionage. Nou, het was in de oudheid al gevaarlijk om een spion te wezen. Het is in het heden gevaarlijk om een spion te wezen. Maar we weten, met iemand die spionage bedrijft in dat land, loopt het niet goed af. Dat is een zware beschuldiging. En als je daar staat als herder, en je komt uit een vreemd land, en je staat daar voor de onderkoning van Egypte, en je wordt beschuldigd openlijk van spionage, dan mag je vrezen voor je leven. En als je dan nog wordt beetgepakt en je wordt het cachot ingesnopt, nou, ik denk dat je trilt van angst, dat je beeft van angst. Dat was geen sinecure wat ze meemaakten. Je moet ook weten dat in die tijd, als je de geschiedenis nagaat, ook de ongewijde geschiedenis trouwens, dat het land Egypte in alle eeuwen, want ze hebben 1000 jaren bestaan, dat zolang Egypte daar als een wereldmacht was, ze continu last hadden van die nomaden, die dan probeerden toch de macht in Egypte te pakken te krijgen. En je weet ook dat er uit de ongewijde geschiedenis weliswaar, dat er tijden zijn geweest dat die nomaden de overhand kregen in Egypte, en dat hij zelf, dus farao's, op de troon van Egypte hebben gezet. Maar ze worden beschuldigd, hard beschuldigd. En ze worden in de gevangenis geworpen, vers 17. En hij zette hen gezamenlijk 3 dagen lang in hechtenis. Dat valt niet mee. Ze worden beproefd. Dat worden beproeven, dat vinden we hier ook. Want je vindt hier vers 15. Hieraan zult gij getoetst worden. Ze worden getoetst. Ze worden beproefd. Hieraan zult gij getoetst worden, zo waar Farao leeft. Gij zult van hier niet weggaan, tenzij uw jongste broeder hierheen komt. Zend 1 van u om uw broeder te halen. Maar gij zult gevangen blijven. Zo zullen uw woorden, heb je het weer, zullen uw woorden getoetst worden. Of gij waarheid spreekt. En indien niet zo waar Farao leeft, dan zijt gij verspieders. Ze worden beproefd, ze worden getoetst. Het woord dat hier gebruikt wordt voor het woord toetsen, dat is ook het woord beproeven. Wat is dat voor een woord? Dat is door heel de Bijbel heen hetzelfde. Dat is het brengen in de smeltoven. Dat is eigenlijk het woord toetsen. Dat is eigenlijk dat Hebreeuwse woord, maar ook het Griekse woord. Het is eigenlijk om goud en zilver, om dat zuiver te krijgen. En hoe doe je dat? Dat breng je dan in de smeltoven. Je smelt het. Zo heet maak je het. Dat is de verdrukking. Dat is de benauwdheid. En dat ijzer, en dat zilver, en dat goud, dat wordt zo verschrikkelijk heet, dat in die temperaturen op een gegeven ogenblik het vuil van het goud en zilver, ja, kan je er zo afhalen. Dat komt bovendrijven. Dat kan je zo afscheppen. Wordt er ook van afgehaald. Zodat je het makkelijk kunt scheiden, zodat je alleen maar puur goud, puur zilver overhoudt. En zo worden ze getoetst, en zo worden wij ook in ons leven getoetst. God laat dat medewerken ten goede. Zodat wij zuiverder worden. Echter worden. Waarachtiger worden. En hier ook zo deze 10 broers. En het begint best wel zijn vruchten af te werpen, hoor, in het hoofdstuk. Want weet u, ze worden best wel een beetje eerlijk. Want in vers 13 komen ze zo onder de indruk van deze onder koning, dat ze tegen hem zeggen, daarop zeiden zij, als ze met hem in gesprek zijn, uw knechten waren 12 in getal, wij zijn broeders, zonen van 1 man in het land Kanaan, en zie, de jongste is thans bij onze vader, en 1 is niet meer. Spreken ze de waarheid? Ze spreken de waarheid. Maar waarom? Waarom gaan ze hem dan vertellen van er is nog een jongste broer en die andere broer was er ook nog, we waren met z'n 12 en die is er niet meer? Ze hadden toch gewoon kunnen zeggen, wij zijn met z'n 10 en we hebben maar 1 vader, die woont in Kanaan, en daarmee zou toch de kous zijn afgeweest? Ja, maar hun geweten klaagt hen aan. Ze worden eigenlijk ongewoon voor ze. Ze worden eerlijk. En ze vertellen die onderkoning precies zoals het is. Ook in vers 21 zie je dat ze steeds eerlijker worden en dat hun geweten steeds meer begint te werken. Want in vers 21, als ze dan die 3 dagen in hechtenis gezeten hebben en Jozef met ze gesproken heeft, dan zeggen ze tegen elkaar, zij nu deden al dus en zeiden tot elkander, voorwaar nu boeten wij voor wat wij onze broeder aangedaan hebben. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden niet. Daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Nou, ze worden eerlijk. Ze worden als het ware helemaal herinnerd. Alsof het de dag van gisteren was. Deze hele geschiedenis staat dan heel helder voor ogen. En ze weten ook de oorzaak. Ze zeggen ook van, dit overkomt ons omdat we dit onze broer hebben aangedaan. We hebben zijn zielsbenauwdheid gezien. Hij heeft ons om erbarming gesmeekt en we hoorden niet. Bijzonder, want dat lezen we voor de allereerste keer. Dat Jozef om erbarming heeft gesmeekt en dat hij in zielsbenauwdheid was. Dat lees je hiervoor helemaal niet in Genesis 37. Als die wordt verkocht, daar wordt helemaal geen melding van gemaakt. Maar hier wel. En ze herinnerden zich zijn zielsbenauwdheid. Ze hoorden hem smeken. Ze hoorden hem roepen. En ze zitten nu zelf in de benauwdheid. En nou opeens, die hele harde korst van deze harde mannen, die raakt verbroken. Er komen scheuren in dat panzer, hè, zou je kunnen zeggen. En die herinnering, die staat hun goed voor de ogen. Zelfs in vers 22, dan raas nog een beetje onderling, want Ruben, wat doet Ruben? In vers 22, toen antwoordde Ruben hun, heb ik u niet gezegd, bezondigt u niet aan de knaap? Maar gij hebt niet geluisterd. Nu wordt zijn bloed van ons geëist, zegt Ruben. Ruben gaat zijn broers een beetje beschuldigen en zichzelf een beetje proberen vrij te praten. Maar ja, dat lukt toch niet, want hij heeft er ook deel aan. Hij heeft er geen stokje voor gestoken dat Jozef werd verkocht. Hij is ook schuldig. En Ruben is een beetje, ja, wat is Ruben voor een figuur? Nou, in Genesis 49, daar wordt hij een beetje in zijn karakter beschreven. Als Jacob zijn laatste woorden richt tot zijn zoon, en dan staat er in vers 4, als hij het over Ruben heeft. Gij die opbruist als water. Ja, hij bruiste op als water. Hij was nogal opvliegend van aard, hè? Van karakter. Ja. Horen we ook hier in dit gedeelte hoe ze over Jozef gingen praten? Dat is heel anders dan in Genesis 37. In Genesis 37, daar haten ze hun broer. En als hij dan die dromen vertelt, dan haten ze hem nog meer. En dan hebben ze in het hoofdstuk over die, eigenlijk over die halve zool. Over die dromer. Hè? Die dromen droomt. Hè? Daar hebben ze het over. En ze maken belachelijk. Maar nu hebben ze het opeens onderling over onze broeder. Over de knaap. Over de jongeling. Opeens gaan ze veel zachter over Jacob, over Jozef praten. En ze worden zachtmoediger. Hè? Hoe ze hem afschilderen. En toch gaat het nog verder door, want ze worden niet vrijgelaten met z'n allen. Nee, ze moesten gaan om de jongste te halen, Benjamin. Dan pas konden ze bewijzen dat ze geen verspieders waren, maar eerlijke lieden, zoals ze zeiden dat ze waren. Nou, zo eerlijk waren ze niet, dat weten we wel. Ze hadden allemaal heel veel op hun kerfstok. En helemaal vrijgelaten worden ze niet, want als dan Jozef bij ze komt, en dat is dan in vers 24, en dat is 24b, daarna keerde hij tot Jozef tot hen terug en sprak met hen. Hij nam Simeon uit hun midden en liet hem in hun bijzijn binden. Ja, voor hun ogen werd een van die 10 gebonden en in de gevangenis gezet. En Jozef zei toen tegen zijn broers, ik laat hem vrij, zodra jullie met de jongste, met Benjamin, hier komen. En bewijs nu maar dat je echt eerlijke lieden zijt. Waarom denken we nou dat Jozef van de 10 Simeon kiest? En niet Ruben of een ander. Hij had de keus toch uit 10. En hij neemt Simeon, weet u waarom Simeon? Simeon was de hardste van het hele stel. Weet u wie die moord heeft georganiseerd in Sichem? Wie van de 10 erachter zat, in de allereerste plaats? Dat was Simeon. Simeon, die heeft het georganiseerd. Samen met Levi. Die bijzonder als Jacob zijn laatste woorden richt aan zijn zonen, dan spreekt hij eerst over Ruben, maar daarna direct over Simeon. Genesis 49. En wat lezen we dan? In hoofdstuk 49 vers 5. Wat zegt Jacob dan over die twee? Simeon en Levi zijn broeders. Hun gereedschappen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel hebben geen deel aan hun beraadslaging. Mijn geest sluitte zich niet aan bij hun vergadering. Want in hun toorn hebben ze mannen gedood. En in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun toorn, want die is hevig. En hun grimmigheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en verstrooien onder Israël. Hij heeft geen goed woord voor Simeon over. Als je vader dat zegt op zijn sterfbed. En je staat erbij. Nou, het geeft te denken. Nou, Simeon was hard. Spijkerhard. Was een moordenaar. Overlag, had allerlei overleggingen en allerlei vergaderingen. En vader Jacob zegt, daar wil ik geen deel aan hebben. Zo ben ik niet. En hij neemt grote afstand van die twee. Typisch. Aan de ene kant Simeon, aan de andere kant Levi. En ga je naar Genesis 34, dan kan je daar lezen, bij die moord op Sichem, dat het Levi en Simeon zijn die dat uitvoeren. Die iedereen daar ombrengen. En ook inderdaad van de runderen de pezen doorsnijden. Is toch belachelijk wat deze mannen allemaal doen? Hard zijn ze. Hun grimmigheid, want die is hard. En ik denk dat Jozef gedacht heeft, als ik Simeon mee laat gaan met die broers, hij is zo hard. Hij is zo hard ook in zijn beraadslagingen. Met hem erbij komt het nooit goed. Komen ze nooit tot verbrokenheid. Het moet doorgaan. Niet alleen hier, dat ze in de gevangenis zitten. Maar als je ze vrijlaat en je laat ze gaan. En ook is een andere die ik hier laat. Het gaat niet goed als ik Simeon mee laat gaan met hun. En daardoor houdt hij Simeon achter. En zet hij Simeon gevangen. En dan denken we allemaal, nou, dan is de benauwdheid wel een beetje voorbij voor die 9 die vertrekken. Die hebben dan wel de gedachte van dat er eentje achterblijft, maar die 9 zijn toch vrij en ze krijgen koren mee. En even is toch de nood geledigd, hè? De beproeving is toch even voorbij, geen hongersnood meer. Nou, dat dacht je. Want je zou kunnen zeggen, er tikt een tijdbom, hè? In hun bagage. En als ze dan onderweg zijn en dan lees je dan hè, dat ze overnachten, ik zal maar zeggen in een hotel, in een herberg, in zo'n nachtverblijf. Dan gaat er één, die gaat hier zeggen, nou, mijn ezel die moet een beetje, die moet wat te eten hebben. En die maakt een van zijn eigen zakken open. En wat vindt hij erin? Bovenop vindt hij zijn geld, zijn zilverstukken. Eigenlijk staat hier vertaald met geld, maar het zijn zilverstukken. Die vond hij bovenin. En dat vertelt hij dan aan zijn broers. En als ze dat onderweg ontdekken, wat staat er dan? In vers 27, toen eens een zak opende in het nachtverblijf, om zijn ezel voeden te geven, zag hij zijn geld. En zie, het lag boven in zijn zak. Hij zei tot zijn broeders, mijn geld is teruggegeven. Zie maar, het ligt in mijn zak. Toen ontzonk hun de moed. En zij wenden zich bevende tot Akander. En ze zeiden, wat heeft God ons nu aangedaan? Ze beven. En daarom, daar was het Jozef om te doen. Dat die benauwdheid niet minder werd, maar dat die benauwdheid meer zou worden. Dat ze zouden beven van angst. Dat ze klein zouden worden. En ook God heeft in ons leven, heeft ons op het oog, dat wij door die omstandigheden klein worden. Nou, je beeft niet meer. Wanneer beef je niet meer? Als je je vertrouwen stelt op de Heere God. Maar als er omstandigheden zijn die je beangstigen en je draagt ze niet over aan de Heere God in gemeenschap, ja, dan blijf je beven. Dan wordt het beven alleen maar erger. En die benauwdheid is toch wel groot, want weet u wat ik zo vreemd vind? Eén doet zijn zak open, we weten niet wie. Die vindt dat geld, zilverstukken, bovenin. Dan zou ik denken, als ik de andere broer zou wezen, dan zeg ik, nou, ik ga ook in mijn zak kijken. Dat durven ze gewoon niet. Ze gaan niet in hun eigen zakken ook kijken van, is het bij mij ook zo? Nee, doen ze niet. Ze laten de zakken allemaal verder dicht. En ze reizen door naar huis en ze vertellen de hele geschiedenis aan vader Jacob. En als ze dan bij vader Jacob zijn, dan pas gaan ze de rest van de zakken openmaken. En inderdaad, ja, dat is het bij hun ook zo. En dan schrikken ze zich nog meer samen met vader Jacob ook. Schrikken zich echt een hoedje. Vers 35, dan zijn ze thuis. Toen zij hun zakken ledigden, daar lag ieders geldbuidel in zijn zak. En toen zij en hun vader hun geldbuidel zagen, werden ze bevreesd. Ja. Nou, daar was het Jozef om te doen. En de reactie van hun vader Jacob is bijzonder. Dan staat meteen erachter, 36. En hun vader Jacob zeide tot hen: gij berooft mij van kinderen. 1. Jozef is er niet meer. 2. En Simeon is er niet meer. En 3. Benjamin wilt gij meenemen? Dit alles is tegen mij. Jacob die vertrouwt zijn eigen kinderen niet meer hoor. Hij is niet achterlijk. Jozef is niet meer. Jullie gingen eens weg. Jullie kwamen terug en Jozef was er niet meer. Maar jullie hadden wel geld. Raar, hoe kan dat? Ja, vader Jacob is niet achterlijk. En nu zijn jullie naar Egypte geweest. En nou is er Simeon niet meer. Maar jullie hadden allemaal geld. En dan wil je Benjamin ook nog een keer mee gaan nemen naar Egypte? Om ook misschien terug te komen weer met geld? Ja, Jozef heeft erover nagedacht hoor, met dat geld. Want hij wist dat hij verkocht was voor zilverstukken aan Egypte als slaaf. Wat er geld gebeurt. En als jij veel geld beurt in het leven, en het is op een oneerlijke manier, dan komt uit hoor. Moet je maar eens proberen. Dat is dan dat zwarte geld, maar dat ga je uitgeven. Dat blijkt. Dan komt het licht. En vader Jacob, die heeft dat heus gezien. Maar vader Jacob, zijn besluit is vast. Hij zegt nee. Ook al zegt Ruben tegen zijn vader, dan mag je 2 van mijn zonen doden. Nee, zegt Jacob in vers 38, maar hij zeide: mijn zoon gaat niet met u mee, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Overkomt hem een ongeluk op de weg die gij gaan zult, dan zult gij mijn grijze haar met verdriet in een dodenrijk doen nederdalen. Als laatste wil ik u nog aandacht vestigen op iets bijzonders. Namelijk, dit is nog maar het begin. Nog maar het begin van het hele verhaal. U denkt van, daar zijn we zo mee klaar, hè? Dan die broers komen zo weer terug in die gemeenschap met Jozef en alles is meteen koekenij. Nee, dat duurt een hele tijd. Daar hebben we het over in Genesis 42, in Genesis 43, in Genesis 44, in Genesis 45, in Genesis 46, in Genesis 47. Waarom zoveel hoofdstukken? Waarom zo uitgebreid beschreven in Gods woord? Waarom? Omdat het een type is. Een type niet alleen van u en van mij als we in verzoeking vallen. En we uit die gemeenschap met God wijken. En dat God, hoe God dan beproevingen in ons leven gebruikt om ons weer in gemeenschap met hemzelf te brengen. Maar ook, waar eigenlijk deze broers allemaal voor staan, voor die 12 stammen van Israël. Hoe Israël weer terug zal komen in de gemeenschap met God. En er is heel veel voor nodig. Voordat de broers Jozef herkennen. En er is heel veel voor nodig. Voordat Israël de Heer Jezus Christus zal herkennen. Voordat Jacob verenigd wordt. Als een Israël met Jozef. Voordat de hele familie weer één geworden is. En alles wat er mis is, is opgeruimd. Het is profetie. Hoe Israël tot geloof en bekering zal komen. En dat gaat niet in één keer. Ook Israël waant de Heer Jezus Christus dood. En via een weg van benauwdheid zal Israël tot geloof komen. En heel bijzonder, dat wordt genoemd Jacob's benauwdheid. En die benauwdheid, die grote verdrukking, komt over Israël. Opdat ze tot de Heere zullen vluchten. Dat is de grote beproeving die ze krijgen. Typologisch hier in dit hoofdstuk is wel, hoe lang zitten ze in de gevangenis? 2 volle dagen zitten ze in de gevangenis, die 10 broers. En op de 3e dag worden ze in vrijheid gesteld door Jozef. In Hosea staat eigenlijk hetzelfde. Dat Israël 2 dagen lang buiten de gemeenschap met God staat. Maar dat ze na 2 dagen zullen worden levend gemaakt. En dat ze op de 3e dag zullen verrijzen en voor zijn aangezicht zullen staan. Dan zullen we kennen, staat er in Hosea 6. Dan zal hij tot ons komen. Bijzonder vind ik ook dat er dus een kentering langzamerhand komt in deze hoofdstukken van het hart van die broers. Een kentering. En ik denk dat er net zo'n kentering gaat komen in het hart van de Jood, van het Joodse volk gaat komen. Wat opvalt is dat in Genesis 42, als daar na zo'n 20 jaar deze broers naar Egypte vertrekken, en daar hun broer ontmoeten, en er is een hele tijd overheen gegaan, er ligt 20 jaar tussen, dus het verkopen van Jozef als slaaf en het komen van deze broers weer bij Jozef, een hele lange tijd zit ertussen, maar wonderlijk is dat we constateerden dat hun houding door de beproevingen heen, die ze hier krijgen in dit hoofdstuk, dat hun houding langzamerhand begint te wijzigen. En het is ook vreemd dat als je kijkt in de geschiedenis hoe de Jood heeft gereageerd op de Jezus Christus, dan was het altijd hatelijk. Ze hebben niet alleen Jozef gehaat, maar ze hebben ook de Heer Jezus gehaat. En ze hebben hatelijk over hem gesproken, even lang. En toch zie je in onze dagen daar af en toe een beetje een kentering komen. Dat ze anders over de Heer Jezus Christus gaan spreken. Dat ze over hem gaan spreken dat hij toch een rabbi was. Dat hij toch maar een Jood was. En ze worden er af en toe een klein beetje trots op, ook al geloven ze in hem niet en kennen ze hem niet en buigen ze nog lang niet voor hem. Toch komt daar een kentering in. Ze hebben nog een hele lange weg te gaan, voordat Israël verbroken zal worden via een weg van berouw en bekering. Maar het is dezelfde weg die wij ook in ons leven gaan. Hebben te gaan als we uit de gemeenschap met God zijn geweken en God de moeilijkheden in ons leven gebruikt om ons nauwer te trekken aan ons hart. Als er zo'n vriesje is ontstaan van nachtvorst in ons leven, een kleine verharding, dan neemt hij door de moeilijkheden, neemt hij het weg. En dan wil hij ons ook verbreken. De hardste harten kan hij verbreken. Zelfs deze harten heeft hij verbroken. Hij kan ook ons hart verbreken. Hij heeft ons lief. Hij is altijd om de hoek. Hij is ons heel dicht nabij. En hij is met innerlijke ontferming over ons bewogen. Laten we dat nooit vergeten. We gaan verder de volgende keer. Met die 10 broers. En Jacob. Amen.